Heer, we willen u prijzen. Heer, we willen zingen voor altijd voor u, Heer. Zo komen we ook deze ochtend bij u. Heer, spreek door uw woord, door uw geest. Heer, we hebben u nodig. We hebben uw wijsheid nodig. Heer, het is goed om hier te komen deze zondagochtend. Heer, liefst iedere zondagochtend, of liefst iedere ochtend opnieuw bij u, Heer. Heer, omdat we het niet van onze eigen wijsheid moeten hebben. Maar Heer Jezus, we willen uw wijsheid, Heer, die ons hart verlicht, die ons verstand, ons denken verrijkt. Heer, die ons dichter bij de Vader brengt. Heer, spreek zo. Heer, kom met dat licht, kom met dat leven, kom met uw Heilige Geest deze ochtend. Goedemorgen. God is een liefdevolle vader. God is een machtige redder. God is een goede herder. En God is een geweldige koning. Dat zijn ideeën over God waar we graag op teruggrijpen. Zo spreken we God graag aan in onze gebeden. Zo zingen we graag over God en terecht. Maar naast vader, redder, herder, koning, is God nog veel meer. Maar wat in het lijstje wat ik net oplepel, in de eerste plaats mist, denk ik, is God als rechter. Vader, redder, herder, koning, rechter. En misschien komt dat zo heel nu en dan wel eens voorbij. In een lied dat we zingen, God als rechter, ik kan er zo geen verzinnen. Maar wanneer heb jij voor het laatst je gebed geopend met de woorden Heer, wijze, rechter? Dat klinkt misschien zelfs een beetje gek. Maar dat is jammer. Want wij zouden een intieme relatie moeten hebben met God, de wijze rechter. Twee redenen daarvoor eigenlijk. Ten eerste, God, de wijze rechter, hij kijkt ons in de ogen en hij zegt recht en rechtvaardigheid en eerlijkheid. Ze doen ertoe voor mij en voor jou toch ook. Alle onrecht op aarde, ik haat het. Geloof mij, zegt God, de rechter, er is geen misdaad in de hele geschiedenis die onbeantwoord blijft. Ik zal recht doen. En dat is geweldig. God, de rechter. En de tweede reden is, God is niet zomaar een rechter. God is een hele bijzondere rechter. Hij is een rechter die vergeeft. En dan denk ik aan Psalm 130, vers 3 en 4. Eerst vers 3, daar lezen we, als u de zonden blijft gedenken, Heer, en hier wordt God eigenlijk als rechter aangesproken, Heer, wie houdt dan stand? Dat is een logische gedachte die uit dit psalmvers spreekt. Het is geweldig dat God rechtvaardig is. Het is geweldig dat God iedere misdaad, wil verantwoord hebben. Maar wat betekent dat voor mij? Ik ben niet echt een misdadiger. Maar zelfs mijn kleine overtredingen, mijn jaloerse gedachten, mijn kleine innerlijke momenten van zwakte, ook die worden gezien door God, de volmaakte rechter. En ook daarvoor moet ik mij verantwoorden. Hoe kijkt die God naar mij? Wat voor rechter is deze God? Is dit een boekhouder, rechter? Iemand die blijft bijhouden op een grote hemelse rekenmachine. Iedere overtreding, schuld, schuld, fout, fout, schuld. Dat is de angst van dit vers. Als u maar blijft gedenken, blijft bijhouden. Heer, wie blijft dan overeind staan? Maar Psalm 130 gaat verder. God is een heel ander soort rechter. Vers 4, daar lezen we, maar bij u is vergeving, opdat u gevreesd wordt. In die twee korte versen zit een waanzinnige plot twist eigenlijk. We komen bij het hart van hoe God naar ons kijkt, maar ook bij het hart van wie God is. En er staat gevreesd. En dat gaat over de vreze des Heren. Zo wordt het in oudere Bijbelvertalingen stevast genoemd. In de NBV lezen we over het ontzag voor God. Het ontzag dat God opwekt. God is een rechter, hij is rechtvaardig, hij is volmaakt, hem ontgaat niets. En hij zorgt ervoor dat hij gevreesd wordt. Dat mensen met schrik en ontzag over hem spreken. Hoe doet een rechter dat? Hoe krijgt een rechter zo'n ontzagwekkende reputatie? Nou, ik zou zeggen door streng te straffen. Heb je een brood gestolen, hak je hand eraf. Heb je een ongeluk veroorzaakt, de doodstraf. Zo word je een gevreesde rechter. Maar God, de wijze rechter, wordt gevreesd omdat deze rechter heeft een ontzagwekkende reputatie. Omdat hij vergeeft. En dat is het hart van wie God is. Hij vergeeft. En ik wil vandaag met jullie nadenken over recht. Rechtvaardigheid, eerlijkheid. Ook sterke Bijbelse thema's eigenlijk. En als ik denk aan die thema's, dan gaan mijn gedachten, die dwalen ook af richting van die rechtbankfilms. Weet je wel, A Few Good Men, To Kill a Mockingbird. Het zijn hele oude films, maar Aaron Brockovich, weet ik veel. Films waarin rechtszaken een hoofdrol spelen. En weet je wel, het is schuld versus onschuld, recht versus onrecht. En het is spannend of de benadeelde persoon uiteindelijk wel in zijn gelijk wordt gesteld. En op het eind gebeurt dat gelukkig altijd. Dan worden de violen uit de kast gehaald en alles komt goed. Maar dat is niet het beeld van hoe recht en hoe eerlijkheid er in onze wereld vaak uitziet. En ik wil jullie het verhaal vertellen vanochtend over David Slater. David Slater en de aap Naruto. En dit is een verhaal wat echt eigenlijk een soort anti-preekillustratie. Want je leert er niks over van hoe God tegen recht en eerlijkheid aankijkt. Namelijk het tegenovergestelde. Maar het vertelt je wel iets over hoe recht en eerlijkheid in onze wereld vaak functioneren. David Slater. Hij is een natuurfotograaf. Dit is een waar gebeurd verhaal. Een jaar of 5 geleden ging David Slater op pad naar Celebes. Een eiland in het midden van Indonesië. Want op Celebes, daar leeft de zwarte kuifmakaak. Een ernstig bedreigde apensoort. Zeer zeldzaam, prachtige aap. En David Slater die ging op weg en die dacht, ik maak een fotoreportage. Ik ga geweldige foto's maken. En ik zorg ervoor dat mijn foto's de aandacht voor deze bedreigde apensoort opwekt. En dat mensen zullen zien van, hé, maar die aap is de moeite waard. En we springen op de bres voor die aap. Zo gezegd, zo gedaan. David Slater, hij pakt zijn spullen bij elkaar. Hij gaat naar de jungle, diep in de jungle van Celebes. En hij slaat zijn mini tentje op. En hij leeft vlak bij die apen. Hij eet met die apen. Hij wint het vertrouwen van die apen. Hij wordt een aap. En ondertussen foto's maken. En hij is daar weken mee bezig om prachtige foto's van die apen te maken. En steeds komt hij wat dichterbij. Maar wat hij eigenlijk wil is zo'n full frontal, een mooie close-up van zo'n aap. Maar iedere keer als hij denkt van nou heb ik hem bijna en dan is het dan klik-klik, klik-klik. Dat is een soort apentaal en die apen die worden meteen gek zodra ze klik-klik horen en dan grijpen ze naar die camera. En alles wat hij heeft is vage, blurry close-ups van apen waar hij niks mee kan. En dan krijgt hij een idee. Hij denkt ik zet mijn fototoestel op een statief. Hier, zo midden in de jungle tussen die apen. En ik maak er een soort afstandsbediening, weet je, zo'n ouderwetse knijpdingetje, waarmee je foto's kunt maken. Dus dat zet hij zo neer en dan denk je van nou, op hoop van zegen. Op deze manier gaat er misschien een aap recht voor die lens staan op het moment dat hij daarin knijpt. Want dat klik-klik, dat vinden ze misschien wel heel leuk. En dat was ook zo. Al die apen erop af, En allemaal klik, 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 klik. En hij denkt van, oh, dit is iets te groot succes. Want hij ziet zijn fototoestel al bovenin een boom eindigen. Dus hij kruipt over zijn buik naar zijn statief toe. Hij pakt de twee poten, zeg maar hier, van dat statief vast. En al die apen die trekken aan die camera en die staan in de rij omste de beurt. Ze willen allemaal op de foto. En hij ligt daar, een aap op zijn schouder, een aap op zijn buik en zijn wang in de modder. En boven zich hoort hij klik, 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 klik. En na een kwartiertje of zo, dan is de lol eraf voor die apen. En ze zijn allemaal weg. En David Sleten, hij deukt zijn ribbenkast uit. En hij veegt de modder van zijn wang. En hij gaat kijken van, zit er een mooie foto tussen? Nou, laat maar even zien wat hij geschoten heeft. Mooi, hè? En die foto rechts, misschien herken je die wel. En daarvan, van die foto rechts, dacht hij, dit is hem, jongens. Ik pak mijn tentje in, ik bel mijn agent en morgen sta ik met mijn aap op de cover van de National Geographic. Nou, dat was niet zo, maar wel binnen een week op alle voorpagina's, alle grote kranten wereldwijd, stond zijn aap. En een mooi verhaaltje eronder, aap maakt selfie. Nou, hartstikke leuk natuurlijk. Aap maakt selfie. En zijn reisje... Ja, die begint zich aardig terug te betalen, want er zit natuurlijk copyright op die foto. En natuurlijk, hij mag beloond worden voor het zware werk wat hij daar in die modder bij het statief deed. Ook de aandacht voor die kuifmakaak, weet je wel. Dat, dus geweldig, geslaagde trip. Nou, na een paar weken terug in de bewoonde wereld, kruipt David achter zijn computer en hij googelt nog eens op zijn mooie kuifmakaak. En dan ziet hij Wikipedia. Bam, prominent, mijn foto. Die prachtige selfie met die grijns. Hij denkt van, even van Wikipedia heb ik geen geld gekregen. Dus ik schrijf een briefje. Wikipedia, wilt u wel even afrekenen? Er zit copyright op die foto. Oké. Okay. Krijgt een brief terug van Wikipedia. Dat is echt gebeurd allemaal, hè? Krijgt een brief terug van Wikipedia. Beste meneer Sleter. Er zit helemaal geen copyright op die foto. U hebt die foto niet gemaakt. Die aap heeft de foto gemaakt. Nou, een moment van paniek natuurlijk, want hij ziet al zijn inkomsten verdampen. En als dit bekend wordt, dan gaat iedereen die wel betaald heeft ook nog zijn geld weer terug eisen. Dus dat wordt een rechtszaak. Sleter versus Wikipedia. Wordt breed uitgemeten en Wikipedia doet eigenlijk heel flauw en naar tegen hem. Maakt er heel veel herrie over. Dus de kranten schrijven daarover. En ondertussen... Op het hoofdkantoor van de PETA, de People for the Ethical Treatment of Animals, een grote Amerikaanse dierenrechtenorganisatie, daar slaan ze de krant open en daar lezen ze over deze rechtszaak. En dan denk je, die zijn op de hand van David Sleten. Die denken, deze natuurvoorvechter, deze apenbeschermer heeft onze steun nodig. Nee, de PETA heeft hele andere ideeën over waar het copyright voor die foto thuis hoort. En een paar weken later krijgt David Sleter een brief, een dagvaarding. Hij wordt voor de rechter gedaagd door de aap Naruto. De PETA heeft namens de aap Naruto bedacht, ik, de aap Naruto, ga jou, David Sleter, aanklagen, want het copyright op die foto is van mij. Het is echt gebeurd. Nou... Uiteindelijk, na jaren slepende rechtszaken, hoogoplopende advocaatkosten, heeft David Sleten beide rechtszaken gewonnen. Hoera, recht, eerlijkheid, zegevierd. Maar die arme man, die is bankroet. En hij heeft eigenlijk geen zin meer om natuurfotograaf te zijn. Hij zei, ik kan beter een carrière als hondenuitlater nastreven. Het rechtssysteem heeft... hem gelijk gegeven, maar hij blijft met lege handen achter. En recht in onze wereld lijkt niet zo vaak op een rechtbank Hollywood film. Recht lijkt vaker op het verhaal van David Sleter. Er zijn partijen met belangen. Partijen die kijken naar hun eigen belangen. En iedereen wil zijn gelijk halen. En zo stappen partijen naar de rechter. Ik kom om mijn gelijk te halen. Geef me mijn gelijk En met recht heeft dat niet altijd heel veel meer te maken. En we zeggen, we houden van eerlijkheid, toch? Houden we van eerlijkheid? Maar is dat wel zo? We zeggen dat over onszelf, of we zeggen dat over onze kinderen. Als Jantje op het schoolplein Pietje een blauw oog heeft geslagen, dan zeggen we, ja, dat komt, Jantje kan niet tegen onrechtvaardigheid. Dus daarom heeft hij. Houden we echt van eerlijkheid? Of willen we gewoon heel graag ons gelijk halen? Verwarren wij eerlijkheid niet heel vaak met gelijk krijgen? En als dat wat eerlijkheid is in onze wereld, je gelijk krijgen. Weet je wie dan pas echt, echt oneerlijk is? Jezus. Jezus is vaak een vijand van ons rechtsgevoel. Jezus is vaak een vijand van ons gevoel van wat eerlijk is. Van ons gelijk. Want Jezus zegt, die eerlijkheid van jullie, beste mensen, weet je wat? Daar stoppen we mee. Je gelijk halen, hou er maar mee op. Want als iemand je een knal voor je kanus geeft, wat moet je dan doen volgens Jezus? Sla nog maar eens. En het gaat er niet om dat dat letterlijk is wat wij terugzeggen tegen iedereen die ons pijn doet, of tegen iedereen die ons copyright niet respecteert of zo. Nee, maar het gaat om de houding. Want als iemand mij probeert te pakken, ja, eigenlijk, je staat al in de startblokken, want je wilt je gelijk halen. Als je het leven van Jezus en als je het onderwijs van Jezus een beetje wilt begrijpen, dan moet je echt hier doorheen. Ons idee van eerlijkheid en ons idee van rechtvaardigheid krijgt een reset die eigenlijk niet te verdragen is. En Petrus, en ook ongetwijfeld de andere discipelen, Petrus worstelt hiermee. En Petrus die loopt al jaren natuurlijk met Jezus op en die heeft al geleerd om ook te bidden van, Heer, vergeef me mijn schulden, precies zoals ik anderen vergeef. Hoe zit dat? En Petrus gaat naar Jezus toe en hij vraagt, ik wil duidelijkheid hierover, wat zijn de redenen, wat zijn de regels hiervan? En hij zegt, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, het mag wel even de tekst op de beamer, Matteüs 18, vers 21, Heer, als mijn broeder of zuster tegen mij zondigt, hoe vaak moet ik dan vergeving schenken? Tot 7 maal toe? En Jezus antwoordde, niet tot 7 maal toe, zeg ik je, maar tot 70 maal 7. Altijd. Altijd vergeven. Altijd. Echt altijd. Altijd. En als Petrus die vraag stelt, hier in Matteüs 18, vers 21, dan vertelt Jezus vervolgens ook een verhaal. En waar Jezus ook heel goed in is, is ook verhalen vertellen die de boel verschrikkelijk ontregelen. En dat doet hij ook nu. In Matteüs 18 vanaf vers 23. Ik heb hem niet op de biemer, dus luister maar even goed naar mij. En Jezus zegt, jongens, het is met het koninkrijk van de hemel als met een koning die rekenschap wil vragen van zijn dienaren. En Jezus zegt een koning, koninkrijk de hemel, dan denken we vast, gaan we vast een invuloefening doen en zeggen we van, ah, de koning is God. Dat is hier niet de bedoeling van Jezus. Want de koning die hij beschrijft, hoe hij doet en handelt, lijkt meer op een heidense koning. Dus we moeten misschien zelfs meer denken aan een koning of een keizer. Je kunt ook het woord in het Grieks, basileus, kun je rustig met keizer vertalen. Dus deze koning, toen hij daarmee begonnen was, rekenschap vragen van zijn dienaren. Het is afrekendag en alle belangrijke dienaren die worden voor de koning gebracht. En toen bracht men iemand bij hem die hem 10.000 talent schuldig was. 10.000 talent, het is een beetje moeilijk om oude Griekse munten van toen om te rekenen naar nu. Maar laten we zeggen, dat is 1 miljard euro. Dus zit een bibberende dienaar op zijn knieën voor de troon van de keizer. En die kijkt eens op zijn papier en die zegt: dienaar, je bent me 1 miljard euro schuldig. Omdat hij niets kon terugbetalen, gaf zijn heer het bevel dat de man samen met zijn vrouw en kinderen en alles wat hij bezat verkocht moet worden. Zodat de schuld kon worden ingelost. Nou ja, de schuld kon worden ingelost. He, dus wat zegt de machtige keizer op zijn troon? Oh, weg met die vent. Weet je wat we doen? We verkopen zijn huis, we verkopen hem, we verkopen zijn vrouw, we verkopen zijn kinderen. Dat levert natuurlijk lang geen miljard op. Grijpstuiver in verhouding. Toen wierp de dienaar zich aan de voeten van zijn heer. Plat in het stof. En hij smeekte hem: heb geduld met mij, ik zal u alles terugbetalen. Dat kan hij natuurlijk nooit. Maar zijn heer kreeg medelijden. Hij liet hem vrij en schold hem de geleende som kwijt. Ongelooflijk wat hier gebeurt. He, 1 miljard euro. Nou, klaar. Ik scheld het je kwijt. En leef je eens even in die dienaar, jongen. Die zo dichtbij was. Bij zijn totale ondergang. Hij loopt naar buiten als een vrij man. Stijf natuurlijk van de adrenaline. Bibberend nog, jongen, van wat is hier gebeurd. En weet je wat die man bij zichzelf denkt? Denk ik dan. Hij denkt, ik was er zo dichtbij. Door mijn onverantwoorde gedrag. Door hoe ik met geld, wat eigenlijk niet voor mij was, liep te smijten, jongen. Ik leek wel gek. Dat nooit meer. Dat ga ik niet meer laten gebeuren. Voortaan let ik, dienaar van deze keizer, voortaan let ik op de kleintjes. Jan Splinter. Nou, hij krijgt meteen de gelegenheid om zijn nieuwe en verbeterde zelf in actie te zetten. Want wat gebeurt er? Toen deze dienaar naar buiten ging, trof hij daar een van de andere dienaren, collega. En die was hem 100 denarii schuldig. Een paar duizend euro. Hij nam hem in een wurggreep en beet hem toe: betaal me alles wat je schuldig bent. Hij ziet die vent, zijn collega, hij denkt: ik krijg maar 2000 euro van hem. Hij trekt een sprint, hij neemt een sprong en betalen, betalen, betalen. Zo, hè. Hij kwam even zijn gelijk halen. De gelijkenis van de onbarmhartige dienaar. Maar wat doet die man precies fout? Wij voelen natuurlijk wel aan dat het niet klopt wat hij doet. Maar waarom ook alweer niet? Kijk, die financiële schuld van hem. Jezus wil duidelijk de link leggen naar zonde. De woorden in het Aramees dat Jezus sprak en ook in het Grieks, zoals het in de Bijbel is opgeschreven. Zonde en schuld, dat schuift in elkaar. Vergeving en kwijtschelden, dat zijn dezelfde begrippen. En de dienaar in de gelijkenis, die is op het nippertje dus ontsnapt aan een gruwelijke straf. En die gebeurtenis, dat kleurt zijn leven vanaf dat moment. Maar Jezus maakt met dit verhaal duidelijk, daar kun je eigenlijk op 2 manieren op reageren. Maar deze dienaar kiest voor de meest voor de hand liggende reactie. Mijn soepele omgang met regeltjes had me bijna de kop gekost. Dat laat ik niet nog eens gebeuren. Dit is de logische reactie op schrik. Voortaan let ik op. Voortaan neem ik zonde en rechtvaardigheid super serieus. Voortaan wordt mijn leven gekleurd door het naleven van de regels. En zo blijf ik uit de problemen. Maar is dat de les die Jezus ons voorhoudt met dit verhaal? Ik denk dat Jezus iets anders over probeert te brengen. Hij zegt: jongens, het gaat niet om de hoogte van de schuld. Het gaat niet om de hoogte van de straf. Het gaat niet om de hoogte van jouw schrik of angst. Het gaat om de genade. Daar had die dienaar naar moeten kijken. Focus op de genade. Kijk naar het verschil dat vergeving maakt. Je zat vast. Jij had jezelf helemaal klem gezet en nu ben je vrij. En dit is ook de les van Psalm 103 vers 4 die we zo even 130 vers 4 die we zo even lazen. God is een ontzagwekkende rechter. Omdat hij vergeeft. Focus op de genade. Het verhaal van Jezus begon met die vraag van Petrus, hè? Petrus, die net als wij heeft leren bidden, vergeef me mijn schulden zoals ik mijn schuldenaren vergeef. Petrus die dan wil weten, moet ik iedereen echt altijd vergeven? Wat zijn de regels precies? En Jezus antwoordt dan geen regels. Gewoon altijd vergeven. Denk niet eens meer aan je gelijk halen. Doe gewoon alsof jouw gelijk niet meer bestaat. Maar hier stuiten we op een probleem. Want wacht eens even. Altijd iedereen vergeven. Dat is niet eerlijk. Want je moest dus weten, iemand heeft mij kapot gemaakt. Ik word 's nachts soms nog badend in het zweet wakker, want ik ben gepest op een beestachtige manier. Ik had geen leven meer. Of, joh, er is over mij geroddeld. Er zijn zulke grote onwaarheden over mij verteld. En zelfs mijn vrienden gingen daarin geloven in plaats van in mij. Of, ik ben mishandeld. Geschopt, geslagen, verkracht. En de blauwe plekken zijn weg, maar van binnen loop ik nog steeds kreupel. Of jarenlang moest ik aanhoren dat ik niet deugde. Je bent waardeloos, je bent een sukkel, je bent niks. Tot 70 maal, 7 maal vergeven. En Heer, vergeef me mijn zonde net zoals ik anderen vergeef. Moet ik dat bidden? Dat is niet eerlijk. Dat voelt als emotionele chantage. Recht, rechtvaardigheid, eerlijkheid. Weet je waar het op neerkomt? Jezus zegt, wat eerlijk is, wat recht is, het is niet meer van jou, het is van mij. En jij hoeft je gelijk niet meer te halen bij anderen. Jij hoeft je erkenning niet te krijgen van anderen. Jij hoeft niet op een rechtvaardige behandeling van anderen te wachten. Recht, rechtvaardigheid, eerlijkheid krijg je van mij. En dat vertelt Jezus niet om onze voet dwars te zetten. Jezus zegt dat en Jezus laat ons zo'n moeilijk gebed bidden om ons binnen te trekken in zijn koninkrijk. Wij leven in een wereld die aan alle kanten gebroken is. En iedereen zoekt zijn eigen gelijk. Iedereen vecht om erkenning. En we doen elkaar pijn. En soms heel erg. En we willen dat dat wordt rechtgezet. En begrijp me niet verkeerd. Het is goed om te streven naar recht en eerlijkheid in deze gebroken wereld. Het is goed om onrecht waar we dat tegenkomen te bestrijden. Met liefde, met gebed, met alles wat we hebben. Maar Jezus zegt, jouw hart, jouw ziel en jouw emoties, die worden niet vrij van dat gevecht in de modder van die gebroken wereld. Jij wordt vrij door werkelijk te gaan leven in mijn koninkrijk. En Gods koninkrijk is niet een plek waar je hart en je emoties er niet toe doen. Integendeel. Maar Gods koninkrijk is een plek waar je vrij moet komen van ieder recht op gelijk. Gods koninkrijk is een plek waar vergeving absoluut is. En Jezus zegt, kom. Ik wil je binnentrekken. In mijn koninkrijk. Daar ben je vrij van wrok. En daar ben je vrij van bitterheid. Omdat jij je je claim op rechtvaardigheid hebt losgelaten. Omdat je niet meer wilt denken, het is niet eerlijk. Omdat je leert leven 7x70. En omdat je nooit meer je gelijk hoeft te halen. Omdat Jezus jou recht geeft. Omdat de wijze rechter jou rechtvaardig maakt. En omdat jij God vertrouwt. Want Hij is die wijze rechter. Altijd, altijd, altijd vergeven. Het betekent niet dat recht krijgen ons niet meer kan schelen. Het betekent niet dat we ons recht of ons gelijk aan God. Het betekent dat we ons recht en ons gelijk aan God toevertrouwen. Want weet je, recht halen hier. Het is het gevecht van David Slater. Je kunt trekken en trekken aan gelijk krijgen. Maar je kunt op het eind alsnog met lege handen blijven staan. Het recht van de gebroken wereld is half bakken recht. Het is een leeg gelijk. En God vraagt je, laat je claim op je gelijk varen, want God zal je recht doen. Hij is rechtvaardig, Hij is wijs, Hij weet het beter. En durf jij God zo te vertrouwen? Als een wijze rechter. En durf jij die God te leren kennen als degene tot wie je bent, Heer, wijze rechter? Als je zo God leert kennen, als je zo God ook aanspreekt, misschien in je gebed, dat doet iets met je hart. Het maakt je zacht, omdat je ziet dat je zelf onvolmaakt bent. En het maakt je hart zacht, omdat je ziet dat het God is die recht zal doen. God, Hij wordt als rechter gevreesd. Er wordt met diep ontzag over hem gesproken, omdat hij vergeeft. En vergeving roept ontzag op. Vergeving is groots. Vergeving is goddelijk. Laat je bitterheid varen. Laat je gelijk los en doe iets groots. Doe iets goddelijks. Vergeef. Amen. Ik wil u vragen om te gaan staan. Zullen we dan samen bidden? Vader in de hemel, Heer, we zijn voor uw troon. We komen voor uw aangezicht. Heer, we zijn vrijmoedig om te komen, Heer, want u vergeeft. Heer, u hebt ons vrijgemaakt van zonde, van schuld, van aanklacht. En Heer, u kunt dat doen omdat u de wijze rechter bent. Heer, we staan niet in ons recht, we staan in uw recht. Heilige Geest, Heer, wilt u op dit moment tot ons hart spreken. Heer, wilt u ons laten zien wie u bent, wilt u ons laten zien wie wij zijn. En als je op dit moment misschien worstelt met een vraag rondom vergeving. En misschien ben jij wel degene die zegt, maar wat mij is aangedaan. Het is te groot. Het is te veel. Het is te zwaar. Moet ik dat altijd, altijd in één klap vergeven? En Heer Jezus, wilt u komen in ons hart, juist als dat is waar we mee worstelen. Heilige Geest, wilt u laten zien, Heer Jezus, welke stappen we mogen zetten. Heer, vergeving is niet goedkoop. Heer, uw vergeving was duur, het duurste wat er is. Heer, en ook voor ons om te vergeven, Heer, het is duur. Het kost veel. En Heer, misschien is ons gebed, ik kan het nu niet. Heer Jezus, help. Misschien is ons gebed, ik weet niet of ik die persoon ooit zou kunnen vergeven. Heer Jezus, help. Heer, want ik geloof wel dat vergeving de hoogste weg is. En Heer, ik geloof wel dat vergeving ons in de vrijheid zet. O Heer, laat ons zien wat die bitterheid is. Heer, laat ons zien waar onze blauwe plekken zitten. Laat ons zien wie we mogen vergeven. Heer, raak ons hart aan. Heer Jezus, dank u voor uw omarming. Heer, we danken u voor de weg die u bent gegaan. En we danken u voor uw vergeving. U bent groot. U bent machtig. U bent een redder. U bent een rechter.